Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermeunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan dominee W.W. Nijdam uit Alblasserdam. Harry van der Velde is de organist. Er is vandaag één collecte voor de kerk. De deelcollecte gaat naar het Diaconaal Aandachtscentrum. En de bloemenhoed van vandaag gaat naar zuster Ada Haan Timmers, Zorgcentrum Vredonk, kamer 111. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek gezang 444. De verse 1, 2 en 3. Uit het liedboek gezang 444, de verse 1, 2 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet, psalm 42. De verse 3 en 5. Psalm 42, de verse 3 en 5, zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, psalm 130... De verse 2 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 130, de verse 2 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied, dat is een gezongen Onze Vader. En na de schriftlezing zingen we psalm 77. De verse 6 en 8. Psalm 77, de verse 6 en 8, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we psalm 73. De verse 6, 8 en 12. Psalm 73, de verse 6, 8 en 12, zingen we na de verkondiging. En tot slot zingen we uit schriftberijmingen, schriftberijmingen 37, de verse 1, 4 en 7. Schriftberijmingen 37, de verse 1, 4 en 7 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit het boek Job. Job, hoofdstuk 36, de verse 22 tot en met 33. En ook Job hoofdstuk 37. De de verzen 14 tot en met 24. Ik herhaal even de schriftlezing. Job hoofdstuk 36, de verzen 22 tot en met 33. En Job hoofdstuk 37, de verzen 14 tot en met 24. De tekst voor de verkondiging vinden we in Job hoofdstuk 36. Vers 26a. De tekst Job hoofdstuk 36, vers 26a. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot 16:45 hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongelui en alle die met ons meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Nijdam uit Alblasserdam ons zal voorgaan. Vanmiddag zal dominee Van Pelt uit Oud-Beijerland onze voorganger zijn. Volgende week zondag zal in de morgendienst onze eigen predikant en in de middagdienst dominee E.J. van der Linde uit Rotterdam, Alexander Polder, onze voorganger zijn. Ik heb nog één aanvullende mededeling voor u. Aanstaande woensdag 20 januari is er koffiedrinken in Vredonk, aanvang 10 uur. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 444, de versen 1, 2 en 3. Een gezegende dienst gewenst.
onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente samen zingen Psalm 42, vers 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Maar de Heer zal uitkomst geven, hij diesdaags zijn gunst gebiedt. Psalm 42, de versen 3 en 5. Gemeente, laten wij nu samen ook luisteren naar wat de Heere in zijn wet tot ons te zeggen heeft. En laten we daarna als antwoord zingen. Psalm 130, Nieuwe Berijming, de versen 2 en 3. Psalm 130, Nieuwe Berijming, 2 en 3. Als antwoord op de wet des Heeren en enkele versen uit de eerste brief van Johannes. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vanaf vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar, en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden.
Thank you.
Gemeente, laten wij nu samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heren, tot u komen wij deze morgendienst, nadat we alweer enkele liederen hebben mogen zingen, ook het laatste over uw lichtend aangezicht. Want zo wordt in uw woord toch ook over het bidden gesproken, het zoeken van uw aangezicht. Heer, we zeggen u dank daarvoor dat dat mag en dat dat kan, omdat u zelf ervoor gezorgd hebt dat we weer uw aangezicht mogen zoeken, omdat u in de Heer Jezus Christus ook weer een verzoend en een vriendelijk aangezicht hebt. Anders zou het niet kunnen. We hebben het gezongen en zingend beleden aan u. Als u onze ongerechtigheden, onze zonden zou gedenken, wie zou dan voor u bestaan? Maar daar is vergeving bij u. En we zeggen u dank, Heren, dat het altijd weer geldt. Voor het eerst in ons leven als we zoeken naar genade en verzoening met u, maar ook als we uw kinderen geworden zijn en in beginsel uit die genade toch leven, dan mogen we toch altijd weer ook belijden al wat niet goed is en weten dat uw vergeving daar ook is, op grond van Christus verzoenend sterven. En wil ons dan ook altijd weer in genade aanzien in hem. Heere, zo mogen wij ook altijd weer in zijn naam, de naam van uw enige geboren Zoon, tot u komen, ook deze zondag weer. Als gemeente op deze plaats en overal op de wereld waar u uw gemeente bijeenbrengt. We zeggen u daar dank voor, Heere, dat we het mogen doen in een gebouw dat nog overeind staat. Een gebouw dat niet door aardbeving verwoest is. En dat we ook wonen in huizen en vanmorgen hier gekomen zijn, terwijl we toch allen waarschijnlijk wel in veiligheid hebben kunnen slapen. Heere, we zeggen u daar hartelijk dank voor. Want we werden er deze week toch ook weer zo indringend bij bepaald dat het ook heel anders kan zijn. Dus we denken, Heer, aan alles wat er in Haiti gebeurd is. Dan dragen wij ook op deze zondag, heel in het bijzonder, uw kinderen daar aan u op. Degenen die in u geloven, wanneer ze op deze dag toch nog ergens in een kerkgebouw kunnen samenkomen. Heer, wilt u hen dan zegenen, in hun midden zijn, willen dan sterken en vertroosten door uw woord te midden van alle ellende die ze doormaken. Maar zelfs als dat niet mogelijk is, wil dan met hen zijn als ze misschien alleen en in stilte bidden tot u. Heere, wilt u hen kracht geven en bemoedigen. En we bidden van u, Heere, geef dat anderen ook mogen leren in hun nood tot u de toevlucht te nemen. En voor het eerst misschien u leren aanroepen, te midden van alle leed en ellende. En we vragen van u, Heere, wilt u ook zegenen alles wat gedaan wordt om hulp te bieden en te verlenen, dat dat steeds meer op gang mag komen. Heere, wilt u zich ontfermen over dat arme land dat toch al zoveel te verwerken heeft gehad in de loop van de jaren. Heere, wil u zich in het bijzonder ook over hen ontfermen. En Heere, geef u dat wij allen als wereldbevolking, ook hier in het Westen en waar we niet zoveel last van aardbevingen hebben, toch ook uw roepstem daarin leren horen, dat u zult wederkomen en dat er vele dingen zijn die op aarde gebeuren, al is het niet bij ons dichtbij, die toch weer ons daaraan herinneren. Eens zult u komen. Heere, geef dat we daarvoor bereid dan mogen zijn en ieder persoonlijk, dat we verzoening met u leren zoeken als het zover nog niet in ons leven is. Gedenk ons daarin, Heere, en we bidden van u of u dan ook de prediking van uw woord wil gebruiken overal waar het woord verkondigd wordt in deze wereld. We bidden u dat, Heere, ook voor de kinderen, wil zijn met de leiding van de zondagschool, geef hen ook wijsheid om de kinderen van u te vertellen. We bidden u ook voor degenen die niet met ons kunnen samen zijn. U weet al hun verschillende omstandigheden. Ook degene die met ons kunnen meeluisteren. Heere, wees allen nabij die hier niet kunnen zijn. Wilt u hen in al hun verschillende omstandigheden ook nabij zijn. En die noodzakelijk werk moeten verrichten, wil hen daarvoor ook sterken. En hoor ons dan in alles uit genade. Amen. Dan zingen we nu het kinderlied Onze Vader die in de hemelen zijt. gemeente, laten wij het woord van God samen lezen uit het boek Job. Ik heb dat mede ook gekozen met het oog op de gebeurtenissen in Haiti. Job 36, vers 22 tot 33. En daarna het volgende hoofdstuk 37, de versen 14 tot 24. Allereerst Job 36, vers 22 tot 33. Zie, God handelt verheven in zijn kracht. Wie is een leermeester als hij? Wie zou hem zijn weg voorschrijven? En wie durft zeggen, gij hebt onrecht gedaan? Denk eraan dat gij zijn werk verheerlijkt, het welk de mensen bezingen. Alle mensen aanschouwen het, de sterveling ziet het van verre. Zie, God is groot en wij begrijpen hem niet. Het getal van zijn jaren is onnaspeurlijk, want hij trekt de waterdruppels omhoog, welke de nevel verdichten tot regen, die de wolken doet nederstromen en doen druppelen op vele mensen. En ook wie begrijpt de uitbreiding der wolken, het dreunen uit zijn hut, zie hij spreidt zijn licht erover uit en bedekt de diepten der zee. Want daarmee richt hij de volken, geeft hij spijze in overvloed. Beide handen bedekt hij met bliksemlicht en geeft het opdracht tegen de aanvaller. Zijn strijdkreet kondigt hem aan, hij ijvert in toorn tegen het onrecht. En dan hoofdstuk 37, daarvan de versen 14 tot 24. Leen toch het oor aan deze dingen, o Job. Sta stil en let op Gods wonderen. Begrijpt gij hoe God hun opdracht geeft en hoe hij het licht van zijn wolken doet schijnen? Begrijpt gij iets van het zweven der wolken, de wonderwerken van de volmaakte in kennis? Gij wiens klederen heet worden als de aarde stil is vanwege de zuiderhitte? Kunt gij, zoals hij, de wolken maken tot een uitspansel, vast als een gegoten spiegel? Maak ons bekend wat wij tot hem zullen zeggen. Niets toch kunnen wij aanvoeren vanwege de duisternis. Zou het hem verteld worden wanneer ik ging spreken? Heeft iemand ooit gezegd dat hij verdelgd wil worden? Nu eens ziet men geen licht, verduisterd als het is door de wolken. Dan weer jaagt de wind voorbij en maakt het helder. Uit het noorden verschijnt goudglans. God is bedekt met geduchte majesteit. De Almachtige die wij niet begrijpen, is groot van kracht en recht. Hij die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet. Daarom vrezen de mensen hem, maar geen der eigen wijzen ziet hij aan. Tot zover gemeente dan de schriftlezing. Ik noem u alvast even de tekst, dat is Job 36 vers 26... Begin ervan, zie, God is groot en wij begrijpen hem niet. Gemeente, dat wij God niet begrijpen, daar had de dichter van Psalm 77 ook al moeite mee. En we willen zingen als inleiding op de prediking uit die Psalm 77, de versen 6 en 8. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten, en heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, de versen 6 en 8. Laat de gemeente straks als antwoord op de prediking zingen uit Psalm 73, de versen 6, 8 en 12. Dan peinst de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot? Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wat verder volgt, Psalm 73, de versen 6, 8 en 12. Gemeente des Heren, ouderen en jongeren, niemand van ons is het ontgaan. We hebben daar waarschijnlijk velen van ons uitvoerig bij stilgestaan, bij de ramp die Haïti deze week heeft getroffen. En als we over zulke dingen nadenken en ook proberen dat te zien in het licht van het woord van God, dan komen we vanzelfsprekend bij allerlei vragen waar we wel of niet, dat zullen we nog wel zien, een antwoord op krijgen. Maar waarvan we in ieder geval altijd weer moeten zien, wat zegt de Bijbel daarover, als de Bijbel daar al iets over zegt. Want je kunt natuurlijk ook zeggen, nou ja, die dingen gebeuren nu eenmaal toevallig, daar heeft God niets mee te maken. Dat is nou eenmaal het noodlot, het heeft die mensen getroffen. Of je kunt het proberen natuurkundig te verklaren, er zijn nou eenmaal aardbevingen, dat hangt samen met die verschillende aardlagen en dergelijke. En dan heb je ook ten dele een waarheid gezegd, daar heeft het iets mee te maken. Maar als we werkelijk geloven wat de Bijbel zegt, dat God de wereldgeschiedenis leidt, dat zijn bestuur over alle dingen gaat, dan komen we er niet onderuit om toch die vragen te hebben, waarom is dit dan gebeurd, kunnen we daar een antwoord op vinden? Dan kunnen we in ieder geval niet ontkennen, als we de Bijbel geloven, dat het toch behoort bij Gods leiding over de geschiedenis. En dan kun je de neiging hebben God tot verantwoording te roepen, waarom gebeurt dit? Je kunt in opstand komen over zoiets, of over misschien dingen die je in je eigen leven hebt moeten meemaken. Het is iets, gemeente, waarmee ook Job te maken kreeg. Waarom gebeurt het? Een vraag die aan de orde komt in het gesprek tussen Job en zijn vrienden. De geschiedenis van Job, gemeente, zal voor velen van u en van jullie bekend zijn. Wat Job had meegemaakt, dat is te vergelijken met zo'n aardbeving daar in Haïti. Voor hem persoonlijk was het minstens net zo erg. Hij had 10 kinderen. Moet je eens voorstellen, 10 kinderen en alle 10 kinderen, volwassen al wel, maar toch 10 kinderen die op één dag dan de dood vinden door een zware storm die het huis verwoestte waar ze bij elkaar waren. Wat zien we dan, gemeente, bij Job aan het begin van dit Bijbelboek? Een duidelijke belijdenis van het geloof, ondanks alles. Dan zegt hij tegen zijn vrouw, zouden wij het goede van God aannemen? Dus de vele zegeningen die hij altijd van God gekregen had. En zouden wij het kwade dan niet van hem aannemen? En het tweede hoofdstuk zegt hij, de Heere heeft gegeven. Heel veel goede dingen. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft ook weer genomen. En dan zegt hij, zelfs daarbij de naam des Heeren zij geloofd. Dat is, gemeente, buitengewoon natuurlijk dat Job zo reageerde. Het was bijna bovenmenselijk om dan nog in het geloof staande te blijven. Dat kon ook alleen maar door de Heilige Geest, anders was het menselijk gesproken niet mogelijk geweest. Maar wat zien we, gemeente, al gauw, zo bleef het niet bij Job. Hij was ook een mens zoals wij. Korte tijd later, dan komen de vragen bij hem boven. En ook de opstandigheid. Dan vervloekt hij in het derde hoofdstuk de dag waarop hij geboren werd. Zoals wij dat ook wel eens kunnen zeggen, ik wou dat ik nooit geboren was. Misschien dat we dat allemaal ooit wel eens, ook jongeren, ook jongens en meisjes, volwassenen in ons leven wel eens gehad hebben, als we bijzonder nare dingen moesten meemaken. Ik wou dat ik maar nooit geboren was. Dat zegt Job dus ook in hoofdstuk 3, met iets andere woorden, hij vervloekt zijn geboortedag. En dan, gemeente, begint er een lang gesprek tussen Job en zijn vrienden, die dan verder de rest van het boek Job in beslag neemt. En de kernvraag in dat gesprek is, waarom laat God dit lijden aan Job overkomen? Job heeft er geen antwoord op. En zijn drie vrienden, Elifas, Bildad en Zofar, die het heel goed bedoelen. Het zijn geen vijanden van hem, het zijn vrienden, ze willen hem troosten. Maar die drie vrienden die denken dat zij het antwoord wel weten. Hun antwoord komt hierop neer. Job, ergens moet je toch zwaar gezondigd hebben tegen God, want anders zou je dat niet overkomen zijn. Wij weten wel dat niet van jou, maar dan heb je toch in het verborgen zwaar gezondigd. Beleid nu maar eens aan God de grote zonde die je begaan hebt, want God is rechtvaardig. Hij straft niet zomaar. Je hebt vast een zware zonde begaan. Daar komt het ongeveer in grote lijnen op neer wat de vrienden eerst wat bedekt, niet zo met ronde woorden zoals ik het nu zeg, maar wat voorzichtig zeggen, maar steeds duidelijker in die richting gaan. Iedere keer gaat Job daar weer op in. En dan gaat het gemeente in het antwoord van de vrienden niet erom dat het in het algemeen waar is dat de ellende in de wereld een gevolg is van de zonde, want dat is echt heel duidelijk waar, zegt de Bijbel. Sinds de zondeval en door de zonde is de ellende gekomen. Maar wat zij zeggen is dus dat het feit dat hij veel ellende overkomt, dat komt door persoonlijke zonde van hem. Zelfs als wij zouden zeggen dat die mensen in Haiti nu getroffen zijn, dat is omdat ze grotere zondaars zijn dan wij die in welvaart leven. Dat is uiteraard duidelijk niet het geval. Maar de vrienden van Job zeiden dat wel. Maar Job gaat er tegenin, want het was niet waar wat zij zeiden. En als Job dan met hen spreekt, dan zegt Job ook een aantal dingen tegen God die niet goed waren, die hij aan het einde van het boek, hoofdstuk 42, ook herroept. Maar het was wel terecht dat hij het niet eens was met hun valse beschuldigingen. En gemeente, als dat gesprek dan ten einde is, uiteindelijk doodgelopen is, omdat ze er toch niet uitkomen, dan komt er een vierde vriend van Job aan het woord. Dat is Elihu. En de hoofdstukken 36 en 37 die we gelezen hebben, daar is die Elihu aan het woord in die beide hoofdstukken. Elihu heeft een tijd gezwegen. Nu de anderen uitgepraat zijn, neemt hij het woord. En wat Elihu zegt, dat is veel billijker tegenover Job dan die andere drie gezegd hebben. Hij uit geen voorbarige valse beschuldigingen. En een van de dingen die Elihu dan zegt, is onze tekst, Job 36 vers 26. Zie, God is groot en wij begrijpen hem niet. Hij geeft dus niet zonder meer antwoord op de vraag waarom Job dit overkomen was, alsof wij dat maar altijd kunnen begrijpen waarom. Hij zegt, God is groot, wij begrijpen hem niet. En als hij dan spreekt over Gods grootheid en majesteit, dan ligt hij dat ook toe met allerlei natuurverschijnselen, het onweer, de bliksem en allerlei andere dingen in de hoofdstukken hiervoor en begin ook van hoofdstuk 37. Dat zijn niet zomaar natuurverschijnselen, nee, het is uiteindelijk het werk van Gods handen. De regen, de droogte, het onweer, waarin God majesteitelijk zijn stem bij wijze van spreken laat horen. Het hoort alles bij de macht en majesteit van God. God is groot, zegt hij. En wij begrijpen hem niet. In dat woord van Elihu, gemeente, ligt dus opgesloten dat God dus geen antwoord geeft op al onze vragen, waarom Job zo zwaar moest lijden, waarom juist Haiti door die aardbeving getroffen werd, of waarom u of jij of ik misschien dit of dat hebben moeten meemaken en een ander niet. Zo spreekt Elihu. En gemeente, dat Elihu daar gelijk in heeft, meer op de lijn van God, van de Heere zit, om zo te zeggen, dat blijkt ook al gauw uit hoofdstuk 38 dat daarop volgt. Vanaf hoofdstuk 38, dan gaat eindelijk God zelf tot Job spreken. En wat de Heere dan zegt, dat ligt grotendeels in de lijn van wat deze vierde vriend Elihu gezegd heeft. En gemeente, wat zou dan mooi geweest zijn, kunnen wij soms denken, als God in die volgende hoofdstukken dan wel antwoord gegeven zou hebben aan Job op die vraag waarom het hem overkomen was. Maar dat gebeurt ook niet. De Heere geeft ook niet in die volgende hoofdstukken aan Job antwoord op die vraag waarom. Het is dus terecht dat Elihu daarop wijst. God geeft niet antwoord op alle vragen. God is groot, groter dan wij ons hem kunnen voorstellen. En wij begrijpen hem niet. Maar gemeente, het komt wel weer goed tussen God en Job. We lezen dan aan het einde van het boek dat Job weer buigt voor de Heere. Hij herroept de verkeerde dingen die hij over God gezegd heeft in de hitte van het gesprek. En dan laat de Heere merken dat het gelijk toch aan Jobs kant lag. En dat die eerste drie vrienden, Elifas, Bildad en Zofar, verkeerd over God gesproken hadden. Alsof dat zware lijden van Job een straf zou zijn op concrete zonden van hemzelf. Maar de Heere geeft dus geen antwoord op de vraag waarom. Waarom, gemeente, is het allemaal gebeurd in Haïti en waarom is dit en dat misschien in mijn leven gebeurd? Daar krijgen wij niet altijd, moeten we zeggen, niet altijd een rechtstreeks antwoord op. Niet altijd, want soms wel. We lezen in de Bijbel wel degelijk ook van andere omstandigheden waarbij heel duidelijk een oorzaak wel aanwezig is. Als we denken aan de ellende van het volk in ballingschap, dat het tweestammenrijk Israël in ballingschap ging naar Assyrië en later het tweestammenrijk Juda naar Babel in ballingschap ging, dan staat er heel duidelijk dat dat niet zomaar gebeurde, dat dat wel degelijk een straf en een kastijding van God was. Het volk dat eeuwenlang steeds weer afgoden gediend had, inderdaad, toen kwam de Heere met zijn oordeel inderdaad als straf en tuchtiging dat het volk in ballingschap gevoerd werd. Is het niet zo dat er nooit een verband is? Maar we kunnen dat niet zomaar zeggen en niet zomaar voor een ander invullen. En God geeft er niet altijd antwoord op. God is groot en wij begrijpen hem niet. Dat is, gemeente, kort en krachtig het antwoord dat Elihu hier dus geeft op de vraag van de vrienden van Job en vragen die ook bij ons kunnen leven. Als we zeggen, gemeente, vanuit de Bijbel ook, wij kunnen God nooit begrijpen. Hij is ver boven ons verstand verheven. Dat is natuurlijk iets anders dan dat we zouden zeggen dat we God dus niet zouden kunnen kennen en niets van God zouden weten. Dat kun je in evangelisatiegesprekken ook wel eens meemaken, dat mensen die niet geloven zeggen, nou, als er een God is, nou ja, dan is hij toch zo groot, dan kunnen we hem toch ook niet kennen. Daar mogen we gelukkig tegenover stellen, al is God dan niet te begrijpen, ook in zijn handelen en zijn doen en laten door ons niet altijd te volgen, en we daar moeite mee kunnen hebben in ons leven, God niet te begrijpen, maar hij is wel te kennen. Hij heeft zich heel duidelijk in zijn woord geopenbaard. Als dat niet zo was, dan zouden we inderdaad niets van hem weten. Maar de Heere heeft zich in de Bijbel bekend gemaakt. In het Oude Testament ook al. Bijvoorbeeld wordt daar dan ook gezegd over God dat hij de schepper is van hemel en aarde. Dat hij de Almachtige is. Dat hij genadig is. Dat hij van harte bereid is zonden te willen vergeven. Dat hij rechtvaardig is. Een enkel ding daarvan wordt ook in de schriftlezing genoemd aan het einde van hoofdstuk 37. In dat ene laatste vers, vers 23. Daar wordt door Elihu ook gezegd, de Almachtige die wij niet begrijpen. Wordt dus nog een keer gezegd. De Almachtige die wij niet begrijpen is groot van kracht, dat is duidelijk. Maar ook groot van recht. Hij die groot is in gerechtigheid buigt haar niet. Hij buigt de gerechtigheid niet. Hij is niet onrechtvaardig. En zoveel andere dingen die in de schrift staan, in het Nieuwe Testament des te meer. Als de Zoon van God op aarde komt en mens wordt de Heer Jezus Christus, dan zegt hij, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want de Vader en de Zoon zijn één. En wie Jezus gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dan openbaart Christus des te meer over God. Wat in beginsel in het Oude Testament ook al lang bekend gemaakt was, wordt door hem nog duidelijker geopenbaard. En als Oude en Nieuwe Testament ons dan van God prediken, dat hij zo vol liefde is, dat hij zelfs zijn enige zoon voor zondige mensen overgehad heeft, om in onze plaats de straf op onze zonde te dragen, dan moet je ook zeggen, als je erover nadenkt, dat kun je toch ook niet begrijpen. Wie van ons die kinderen heeft, zou zeggen, ik geef mijn zoon en dochter wel over aan pijniging en marteling en in de dood om de zonden van mijn vijanden, die mij iets hebben aangedaan, te kunnen verzoenen. Dat zou toch niemand uit zichzelf doen. En het hoeft ook niet en het kan ook niet. Want de verzoening kan alleen maar door Gods Zoon tot stand gebracht worden. Maar als je het je een beetje probeert in te denken. En God, die groot is van macht, die we niet kunnen begrijpen, is ook onbegrijpelijk in zijn liefde. Dat hij zijn enige geboren, zijn geliefde Zoon, er zomaar voor overgehad heeft. Om u en mij weer met hem te verzoenen. Om onze zonden te vergeven. Om de straf op onze zonden over te nemen aan het kruis van Golgotha. Gemeente, zo komt God vanuit zijn woord wel naar ons toe. En maakt zich aan ons bekend. Ook al kunnen we hem niet begrijpen. En als de Heer Jezus dan rondgaat, dan zien we ook hoe vol liefde en genade hij is. Dat hij zieken geneest en mensen die in nood zijn helpt. God is groot in zijn gerichten, in zijn oordelen, maar ook groot in zijn genade en in zijn liefde. En gemeente, als we dan verder ook zien in de Bijbel wat gezegd wordt over aardbevingen, dan spreekt de Heer Jezus daar ook over in Matteüs 24, over hongersnoden, aardbevingen en andere rampen over de aarde. En dan laat hij dat in dat hoofdstuk ook daarop uitlopen, dat het alles heen gaat naar zijn wederkomst op de wolken des hemels. Om te oordelen de levenden en de doden. En dan kunnen we niet zeggen, oh, er is nu een vreselijke aardbeving. Nu zal Jezus wel gauw komen, alsof wij dat zouden berekenen. 200 jaar geleden waren er ook aardbevingen en 1000 jaar geleden. Ook toen waren er mensen die zeiden, dit is toch wel verschrikkelijk. Nu zal het toch wel gauw gebeuren. Nee, zo heeft de Heer Jezus het niet bedoeld. Alsof wij dat zouden kunnen uitrekenen. Maar iedere aardbeving en iedere ramp is wel weer een teken. Wees bereid, want Jezus zal wederkomen. En kennen we hem dan? Al begrijpen we God niet, hebben we God leren kennen? Zijn we met God verzoend geworden? De Heer Jezus zegt in dat hoofdstuk wat ik even noemde, Matteüs 24, dat het ook in die tijd als hij wederkomt zal zijn, zoals in de tijd van de zondvloed, dat de mensen maar rustig verder leefden, alsof het altijd zo zou blijven. De Heer Jezus zegt daar, ze waren bezig met eten en drinken en trouwen, ten huwelijk nemen. Was toch niets verkeerds aan, is ook niets verkeerds aan. Dat moet ook doorgaan tot aan de wederkomst. Ons gewone leven mogen we niet stopzetten. Zo van Jezus komt weder, dus ik hou maar op met mijn gewone leven. Natuurlijk niet. Het moet ook doorgaan. Alleen, het was alles. Ze vroegen niet naar God. En zo zal het ook zijn in de tijd van de wederkomst. Veel mensen zullen gewoon maar doorleven alsof het altijd zo doorgaat. En dan opeens komt Christus om te oordelen de levenden en de doden. En gemeente, dan geldt dat toch ook voor ons. Dat wil zeggen, het kan bij ons ook zo zijn. We kennen elkaar niet allen persoonlijk. Misschien dat er velen van ons dicht bij de Heere leven en ook hiermee rekening houden. Maar het kan toch ook zijn dat er volwassenen zijn ook, jongeren, dat we allerlei plannen maken voor ons leven. Eten, drinken is nodig natuurlijk. Trouwplannen, die dingen die Jezus noemt. Maar dat we misschien een klein beetje rekening met God houden, maar niet werkelijk God bij ons leven betrekken en er niet rekening mee houden, dat al onze plannen, dat er opeens een einde aan kan komen als Jezus wederkomt. En dat kan toch bijvoorbeeld deze week gebeuren. Wij weten niet wanneer. En we houden er geen rekening mee. We doen net alsof het altijd doorgaat. En hebben we God gezocht in zijn genade om met hem verzoend te worden. Dat als hij wederkomt, dat we dan er ook klaar voor zijn. Dat we dan ook tot hem genomen zullen worden. Omdat de Bijbel zo duidelijk die twee wegen laat horen. Of behouden of verloren. Er is geen tussenweg. Daarom komt ook vanuit zulke dingen als aardbevingen weer de roepstem tot heel de wereldbevolking om God te zoeken terwijl het nog kan. Nu nog niet te laat is. We leven nog. We zijn nog in de genadetijd. Jezus is nog niet wedergekomen. Maar dan gaat het wel hierom dat we, nu het nog kan, God zoeken in zijn genade. Met hem verzoend worden. En dan ook met hem door het leven verder gaan. Dat het niet alleen maar is als mijn zonden maar vergeven zijn. Nee, dan ook met de Heere leven. Je leven ook op hem richten. De almachtige God, die we niet kunnen begrijpen, die laat zich wel in zijn liefde en ontferming in de Heer Jezus Christus kennen. En zegt, wend u tot mij en word behouden. Alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Zoals we lezen in Jesaja 45. Laten we dat allen ter harte nemen, nu het nog kan. Amen. Gemeente, laat wij samen de Heere danken en voorbeden doen. Heere almachtige, barmhartige, genadige God. Tot u komen wij tot die God van wie we ook gezongen hebben met de woorden van een van deze psalmen. Dat de dichter de Godsregering, uw regering, overdacht. Maar het was een stuk dat in zijn oog te moeilijk was en veel te hoog. Heere, zo is dat ook voor ons. Uw bestuur over de wereld, het is voor ons te hoog voor ons verstand. Wij begrijpen het niet. Maar we danken u, Heere, dat het ook niet hoeft. U geeft ons niet antwoord op al onze vragen. Maar al begrijpen wij u niet, Heere, vertrouwen mogen wij wel. We danken u daarvoor, Heere, dat het niet te vergeefs is ons leven altijd weer in uw handen te leggen, met de vreugde en met het verdriet, met de moeite, met het lijden, alles wat er in ons leven is. En Heere, al is het dan waar dat wij niet op alle vragen antwoord geven, het is wel waar wat ook de dichter van deze psalm heeft ondervonden, dat u hem troost en leidt en bij hem is. En dat hij ook door de diepte heen van de moeite met uw leiding over zijn leven toch ertoe kwam te zeggen: nochtans, desondanks, u zult bij mij zijn in al mijn rampen, noden en pijn. We zeggen u dank, o Heere, dat u dat ook beloofd hebt te willen doen. En dan vragen wij van u, Heere, wilt u ook ons leren om de waarschuwingen die u in uw woord geeft ook ter harte te nemen. Dat als wij nog niet met u verzoend zijn, dat we dan er haast mee maken om u te zoeken terwijl u zich nog graag laat vinden. Heere, u bent het die ons in uw woord toch openbaart dat onverwacht de wederkomst van Christus er zal zijn om ons allen te oordelen, levenden en doden. Laat het dan zo mogen zijn dat niemand van ons dan aan de verkeerde kant zal staan. Heere, wil het ons op het hart binden. En als we dan daarin beginsel uit leven, Heere, wil ons dan ook sterken, ons steeds weer bereid maken. Ons ook geven dat we altijd weer die weg vinden als we afgedwaald zijn. En wil in het zwakke geloof ook altijd weer versterken en ons bemoedigen en verder leiden. Heere, wilt u dan zo met ons zijn? Met een ieder persoonlijk. U weet ook alle omstandigheden van de gemeenteleden. We danken u als we veel goede dingen mogen kennen in ons leven, veel zegeningen. Maar willen in het bijzonder ook nabij zijn wanneer er moeite en verdriet is. Wilt gij zo zijn, Heere, met ook in het bijzonder de ouderen en de zieken in de gemeente en de rouwdragenden in het verwerken van lege plaatsen. We bidden u zo in het bijzonder, Heere, voor ons voormalig gemeentelid, onze zuster Thijssen nu. Haar man, de vroegere organist Kees Thijssen, is overleden. We bidden u, Heere, wilt u haar en haar kinderen ook sterken en troosten in het verwerken van dat verdriet. En ook anderen die lege plaatsen in hun leven kennen. We bidden u, Heere, ook voor onze broeder en zuster van Wijk Tromp. Onze broeder en zuster Brugmans Nelemans. Ook voor onze zuster de Haantimmer. We vragen van u, wilt u hen ook in het bijzonder met uw genade nabij zijn? U weet hun omstandigheden, wat ze nodig hebben. Wilt u hen naar lichaam en ziel gedenken en zegenen? We bidden u, Heere, om uw zegen ook over de week die voor ons ligt. Ook een week van gebed op vele plaatsen in ons land en ook hier in Dordrecht. Wilt u bijeenkomsten ook zegenen? Wilt u daar in het midden zijn? Wilt u gebeden horen en verhoren uit genade? We bidden u, Heere, voor de plaatselijke gemeente hier in Dordrecht-Zuid. Wilt u met een ieder zijn op de plaats die u gegeven hebt? Wil daarvoor alle bekwaamheid geven om ons werk in de gemeente te mogen doen? In het bijzonder degene die ambtelijk verantwoordelijkheid dragen, de ouderlingen, diakenen, dominee van de Heuvel. Wilt u hem ook tot zegen stellen in al het werk dat hij mag doen in de gemeente en in breder verband? Wees u met hem en zijn vrouwen uw genade. We bidden u, heren, ook voor het klassisch verband waartoe wij behoren. Als deze week weer een voortzetting van de klassisch vergadering zal zijn, heren, wilt u dan ook wijsheid geven in alles wat overdacht en besproken moet worden? Wilt u bekwaamheid en wijsheid geven? En geven dat het alles mag meewerken ten goede tot opbouw? Wees dan ook in het bijzonder met gemeenten waar grote moeilijkheden en zorgen zijn, wilt u zich ontfermen uit genade. Wil alle werk in uw kerk en koninkrijk zegenen, tot aan de einden der aarde, dat nog velen ook door zending en evangelisatie het evangelie mogen horen van u, Heer Jezus Christus, en ook uw wederkomst in heerlijkheid. Zegen zo alle werk in uw kerk en koninkrijk. Wilt het ook op deze zondag in het bijzonder geven. Wilt u dominee Van Pelt, die vanmiddag hoopt voor te gaan, ook tot zegen stellen door de verkondiging van uw woord in het midden van de gemeente. Hoor ons in dat alles alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu de gelegenheid uw gaven voor de Heere en voor zijn dienst te geven. En daarna willen we onze slotzang zingen, schriftberijming 37, vers 1, 4 en 7. Schriftberijming 37, vers 1, 4 en 7. gemeente, verheft dan uw harten tot de Heere en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.